Geliefde gemeente, de prediking is uit Romeinen 12 en daarvan het 21ste vers. Romeinen 12, vers 21. Daar spreekt het woord van de Heere al dus: wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Tot zover. Letten wij op liefde strijd. En denk er een ogenblik aan verliezen en winnen. Expres tegen de achtergrond van wat ons uit Genesis 4 is voorgelezen. De geschiedenis van Kain en Abel. Als je al die mooie zaken hebt horen voorlezen uit Romeinen 12. Dan kun je natuurlijk verwonderd zijn en zeggen, ja, wat is dat allemaal echt waar? Wat is dat mooi? Voor een heleboel mensen is dat eigenlijk, de hele Bijbel, de bergrede, waar je hier ook nog iets in van terugvindt, en zulke hoofdstukken, en 1 Korinthe 13, dat is eigenlijk de hele Bijbel. Zelfs mensen die van de verzoening door de Heer Jezus Christus niet willen weten. Die niet willen weten dat Hij ook God is. De Zoon van God. Die vinden soms zulke stukken nog mooi. Ja. Zo moet de samenleving er nou eigenlijk uitzien. Dat is nou mooi. Dat is nou waar het om gaat. Liefde. Verdraagzaamheid. Geen kwaad met kwaad vergelden. Kortom, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat dan ook een ander niet. Je kunt ook op een andere manier lezen. Je kunt ook op die manier lezen, dat kom je ook tegen, van, ja. Maar ja, dat is allemaal zo hoog gegrepen. Dat is allemaal zo van zo'n gehalte, dat, daar komen wij niet aan toe. Om nou werkelijk in die ongeveinsde liefde te wandelen, een afkeer te hebben van het boze. En ook met elkaar, want het gaat hier heel sterk ook over de gemeente en de onderlinge verhoudingen in de gemeente. Nou, dat is wel een ideaal beeld. Dat is een onbereikbare zaak. Daar komen we doorgaans niet aan toe. We moeten toch ook maar incalculeren dat we toch maar gewone mensen zijn met onze gebreken, met onze afwijkingen en noem maar op. Je zou zeggen, soms met een heel vroom gezicht, schuift een mens dat aan de kant. Want een mens is toch niks. Een mens is door en door zondig en slecht. En met een mens is niks te bereiken. Die oude mens, die blijft hier toch maar de baas in het leven. Gelukkig is er vergeving, als men tenminste dat nog zegt. Goed, op die manier kun je het ook lezen. Maar is er nog een mogelijkheid, die noem ik ook. Die zegt, ja kijk, als een mens nou bekeerd is, die een nieuw hart heeft, een nieuw leven, een ander leven, dat hij een ander mens is, die heeft weliswaar zijn fouten, maar toch, doordat hij een ander mens is, is de levenslijn toch wel wat je hier vindt. Ze hebben niet allemaal dat volk van God hun karakter mee. Ze hebben niet allemaal een even aangenaam karakter. Maar toch, als een mens bekeerd is, wederom geboren is, dan is het anders. En als het dan een keer niet anders is, of het is heel erg, dan zegt men, ja, zie je wel. Het is toch niet waar geweest. Want als het echt waar was geweest, dat die man of die vrouw bekeerd was, wederom geboren was, nou dan kan dat, bestaat niet dat iemand dan zoiets doet. Of dat iemand zo kan leven. Ik heb tegen al die gedachten toch een groot bezwaar. Natuurlijk, in iedere gedachte zit er altijd iets van waarheid. In een leugen zit zelfs nog iets van waarheid vast. Maar ik voel dat er een misverstand is. Welk misverstand? Nou, ik mag zeggen, dat durf ik ook wel te zeggen, dit wat hier allemaal geschreven staat, dat is geen vrucht van ons. Dat is geen aanmoediging om dat betere ik in ons een beetje op te krikken, dat het nog wat beter wordt. Dat staat in strijd met de openbaring van God in zijn woord, hoe hij over ons gesproken heeft. Gedichtsel van het mensenhart is alleen maar boos van zijn jeugd aan. Het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had op de aarde met hartende maan zijn hart. De schrift is te vol van duidelijke uitspraken waaruit blijkt: het is niet bij de man die wandelt dat hij zijn weg recht richtte. Dat is dus een onmogelijkheid. Dan kun je zeggen, ja, maar je vindt toch ook in en buiten de kerk vindt toch heel mooie dingen. Daar mag je ook dankbaar voor zijn. Dat zijn ook gaven van God. Maar je moet niet vergeten, de hemel is niet te verdienen. Je hebt goede monniken, je hebt slechte monniken. Je hebt hele religieuze mensen en areligieuze mensen. Je hebt mensen die geweldig zichzelf verloochenen in dit leven en die helemaal niet christelijk zijn. Maar dat is niet de basis, de grond waar je mee zalig kunt worden of zalig bent. Dan komen die oude woorden uit de Heidelbergen, maar zo staan ze ook ongeveer in de Bijbel. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof. Dus ja, je mag elke vorm van humaniteit, ik bedoel nu niet het humanisme als zodanig als levensbeschouwing en wereldbeschouwing, maar humaniteit als menselijkheid, elke openbaring van menselijkheid onder de mens, daar mag je blij mee wezen. Welke godsdienst of geloof men ook huldigt, daar mag je toch nog blij mee zijn. Als je het maar ziet op zijn juiste plaats. Dat God zo goed is. Dat hij nog zulke dingen schenkt. Maar kijk, hier gaat het over de gemeente van Christus. Nou gaat het er niet eens even over wat vind je nog aan heil of goedheid of liefde of verdraagzaamheid. Of wat over hebben voor je naaste, wat vind je daar nog van in de wereld om ons heen, in die grote wereld? Gelukkig nog wel wat. Maar het gaat nou even over de gemeente van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het over andere gronden, over andere voedingsbodem. Daar gaat het over Jezus Christus. Dat betekent niet, zit dat zo simpel. Nee, dat betekent het niet. Het betekent juist de ene ware ernst. De echte ernst. Omdat het over de echte grond gaat die de Heere in Christus Jezus heeft gelegd. Het gaat erover dat wij ontdekt worden, u en ik, aan onszelf. En dat we iets leren van wat we zo vaak hebben gezongen. Wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dit is de welgebaande wegen. Om daar nou iets van te mogen leren in ons leven. Dat is zo groot. Daarom zijn we hier op het veld van Boas. Dat betekent, we zijn hier op de akker van de Heer Jezus Christus. We zijn hier niet op de akker van Adam. Vol doornen en distelen. We zijn hier echt op de akker van Boas. Maar God geven dat wij ook mogen vinden wat die lieve Boas, die zalig maken, nou laat vallen. Wat hij ons in de schoot wil werpen. Hoe hij ons wil verzadigen en verkwikken. Hoe hij wil helpen. Hoe hij die trouwe bruidegom wil zijn. Die voor alles zorg draagt. Dan is er dat werk van de Heilige Geest. Dat ons corrigeert. Terugdoet. Vernedert. Verootmoedigt. Beschadigd maakt. Dat ons dringt naar de Heer. Dat ons beschaamd maakt voor de Heer. Voor zoveel liefde. En zoveel trouw. En dat is ook de hele basis van dit gedeelte uit de schrift, uit de Romeinenbrief. Gij hebt Christus alzo niet geleerd. In de haat, in de woede, in de onverdraagzaamheid, in het vergelden van kwaad voor kwaad. Gij hebt Christus alzo niet geleerd. Want hij heeft gezegd, Vader vergeef het ze. Ze weten niet wat zij doen. En om nu door het allerheiligst geloof die Christus te mogen benodigen. Dat geloof dat door de liefde is werkende. Om al zo aan de ware wijnstok verbonden te zijn. Dat is nou ook het doel van de apostel Paulus. En daarom, hij rekent niet op ons en onze mogelijkheden. Hij rekent met de Heer Jezus Christus. En daarom spreekt hij de gemeente zo pastoraal bewogen aan. Daarom. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat het feit dat Paulus dit schrijft aan de gemeente te Rome, aan de geroepen, aan degenen die tevoren gekend zijn, dat het helemaal niet zo is, eens bekeerd is bekeerd, eens geloofd, het is wel in orde. Dat het helemaal niet vanzelfsprekend is, dat de mens die tot het geloof gebracht heeft, nou ook wandelt in de liefde. Dat is in ons verstand misschien wel zo. Zeg dat, dat kan toch niet anders. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Wij kunnen geen krachten putten uit wedergeboorte of bekering of wat dan ook. Om te zeggen, kijk eens, ik heb hier iets zitten van binnen. Nou, dat wil, dat zit wel goed, dat wil het goede en dat doet het goede. Maar ja, die zonde en dat karakter, ja, dat deugt niet, ja, daar heb ik moeite genoeg mee. Ja, maar waar denk je dat de Heilige Geest daarmee bezig is? Met iets abstracts. Of, en dat is heel wat ik nu zeg, hoor. Of is die nou juist met ons karakter bezig? Is die nou juist met die mens bezig? Om de Satan te weerstaan en de boosheid en de verkeerdheid te beteugelen. Ik zeg dit even een klein beetje scherp, eenzijdig. Waar is God dan mee bezig? vind dat wij vaak zo gemeen zijn ten aanzien van onszelf. Zo gemeen ten aanzien van de Heere God. Hè. Dan willen we de Heere God toch een soort compromis sluiten met God. Door te zeggen, ja, kijk eens, ik bedoel het zo niet en ik wil het eigenlijk zo niet. Maar ja, goed, dat is mijn oude mens. Dat is mijn karakter. Dat is mijn zonde. Dat is dit en dat. Terwijl we eigenlijk bezig zijn onszelf vrij te pleiten. Eigenlijk zijn we bezig om onze rechtvaardigheid te handhaven tegenover de Heer. En dat is altijd voor mij persoonlijk een heel stuk in mijn leven geweest. Hè? Die voortgaande ontdekking. Ik ben zo verkeerd eigenlijk, hè, dat ik sommige stukjes uit de Bijbel, nou, die zou ik gewoon overslaan. Als ik denk, ja, maar dat zie ik mij wel een beetje moeilijk. Een beetje zwaar. Ja, laat dat maar lezen. Dat heeft de Heer me laten zien dat ik zo ben. Wat mij goed uitkomt, dat pak ik op. En wat me niet zo goed uitkomt, omdat ik me beschuldigd voel, dat sla ik me liever over. Omdat dat zo is, worden jullie er ook weer mee geconfronteerd. En klinkt dat ook weer door in de prediking. Hè, dat, ja, altijd weer dat vinden van een schuilhoekje. De een zit hierachter verstopt en de ander achter wat anders. Hè. Maar telkens komt die Heilige Geest en zegt, ontwaakt hij die slaap en staat op uit de doden. En Christus zal over u liggen. En dan moet je opstaan. Dan moet je voor de dag komen. Dan moet je weer voor die trouwe God beleiden. Heer, ik heb het helemaal fout. Het is verkeerd. Vergeef. Verzoen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Zo zijn kerkmensen, als het goed is, in bepaalde opzichten bedelaars. Bedelaars aan de troon van Gods genade. Soms op zo'n willekeurig moment overvalt hen zo'n nameloos gevoel van armoede, van blindheid, van verslagenheid. Dat ze de Heer vragen stilletjes, bekeer mij tot u. Zo zal ik bekeerd zijn. Genees mij. Zo zal ik genezen zijn. U bent toch mijn Heil. Mijn God. Dat is het gekke. In al hun armen kunnen ze dat niet loslaten. Zelfs in de innerlijke tegenstrijdigheid van. Want vergeet niet. Een mens wil niet wat de Heer wil. Vanuit die oude Adamswortel zou ik maar zeggen. Dan moet je niet denken, ja, dat die vijanden, die zitten niet zo ver weg. Dat wordt hij ook gewaar, wat er in hem leeft. Maar toch is het dat andere. Gij lieden zij toch gewassen, gereinigd. En dan bidt hij tegen zichzelf in. Dan bidt hij tegen alles wat hij zich ziet in. Of de Heere alstublieft als zo'n getrouwe God zijn belofte ook in mijn leven, uw leven, zou willen vervullen. Zodat wij wandelen mogen in oprechtheid voor het aangezicht van de Heer. En dan word je er akelig van als je mensen daar op zo'n manier over praat. Oh, weet je wel. Alsof het allemaal niks te betekenen heeft. En dan denk je voor jezelf. Heren, alstublieft, ontdek onze ogen. Dat wij aanschouwen de wonderen van u. Dat wij aanschouwen alles wat er is aan te treffen. In uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Er staat hier, ik ga dat voorgaande gedeelte niet overdenken nu. We falen ons tot dit laatste vers. Wordt van het kwade niet overwonnen. Hier wordt het kwaad voorgesteld als een macht, haast als een persoon die dicht bij ons in de buurt is. Hier wordt niet gesproken van het kwaad als een eigenschap van ons. Als iets van, zo zijn wij. Maar hier wordt het kwaad genoemd. Zoals ik wel eens vroeger dacht ik die vergelijking gemaakt heb van een boos beest. En die naar binnen wil, die ons op de nek springt. Dat zegt de apostel zo op deze manier niet. Om het kwaad als iets buiten ons te schetsen. En om alles maar te projecteren op de duivel en op de kwade machten. Want, het is waar, ik ellendig mens. Ik ben vlees verkocht om de zonde. Ik, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar weet je waarom die dat nou doet? Zo op deze manier. Dat hij over het kwade spreekt. Dat doet hij daarom. Ja, ik wist het ook niet hoor. Voor mezelf. Mijn heren, leer me alstublieft wat uw woord betekent. Dat ik kan die woorden niet verstaan. Maar dat kwaad. De Heere heeft de goddeloosheden van Jacob afgewend. De Heere heeft betaald, de Heer Jezus, met zijn dierbaar bloed. Om ons van het kwaad te verlossen. Nu is het kwaad waarin we geboren en getogen zijn, eigenlijk die derde macht. Want gij zijt gekocht, gij zijt betaald, gij zijt geheiligd. Dat wil de apostel niet loslaten. Hij kan zijn uitgangspunt niet nemen in die kwaaie mens. Die zondige mens. Die slechte mens. Want ja, dan kun je de waarheid spreken. Maar dan kun je ook vergeten het gekocht zijn door het bloed van het lam verzoend. Die kwade mens is toch gekruisigd. Die kwade mens is toch op Golgotha gestorven. Begraven. Daar heeft God toch zijn oordeel uitgesproken over die kwade mens. Het zijn diepzinnige woorden, dat voel ik wel aan, wat Paulus hier zegt. Maar toch die kant moet u eens een ogenblik uitdenken, Godgevende. Och ja, hij kan wel gaan zeggen, ja, we zijn maar een steltje kwaaddoeners en we zijn dit, nou de apostel is er echt mee eens hoor, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Maar de apostel weet meer. Hij weet, ik dank God door Jezus Christus. Eigenlijk heeft spreekt hij er hier als het ware over in de vorm van een derde macht. Een macht die om ons heen sluit. Terwijl we niet prijs mogen geven. Ik ben gewassen. Ik ben gereinigd. Ik ben geheiligd. Ik heb mijn vrucht tot heiligmaking. Ook niet loslaten. Anders zit je met heel je hebben en houden vast en gebaseerd op die kwaaie mens. Dat kan niet. Die is verdoemd en heeft God tegen gezegd, nee. Op Golgotha, toen hij zijn eigen kind verliet. Daarom staat er hier nou, wordt van het kwade niet overwonnen. Hier wordt het kwaad voorgesteld als zo'n boos, bloeddorstig monster. Als een macht van het verderf, van de dood, de zonde. Hier zegt Paulus, ik weet, lieve broeders en zusters, dat God naar jullie heeft omgekeerd. En dat die trouwe God heeft gezegd. Je bent met mijn lieve zoon gekruisigd en gestorven en begraven. En met hem opgewekt. Maar juist daarom klemt de vermaning zo sterk. Want dat zijn allemaal zaken van het geloof. Maar niet naar de vanzelfsprekendheid van ons godsdienstig religieus denken. Het is niet vanzelfsprekend. Het is, ditzelfde woord is als het ware met eenzelfde energie geladen dan wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus. Diezelfde energie zit hier ook in. Wordt van het kwade niet overwonnen. Want er is een zaligmaker. Hij is een lam. Hij is een offer. Hij is een macht. Een persoon die sterker is dan alle kwade macht. Die er zijn. Zoiets lees je nou ook in Genesis. Ik zeg niet dat het helemaal hetzelfde is, maar om het beeld te verduidelijken. Kain is een man die in zijn eigen waarneming goed is, rechtvaardig is en die toch er geen erg in heeft dat God alleen ons heil is. Dat in zijn belofte alleen het leven is. Kain is een religieus mens. Hij komt zelf als eerste voordat Abel er erg in heeft. Komt hij met de gedachte, ik wil God een offer brengen. Het kan best zijn dat Abel zich heeft geschaamd. Oh, mijn broer. Die gaat daar de Heer een offer brengen. Daar heb ik geen eens aan gedacht. Het kan best dat hij door zijn eigen broer er werkzaam mee geworden is. Om ook de Heer een offer te brengen. Natuurlijk de Heer een offer brengen. Daar gaat die Abel. Stel hem nou eens even zo voor. Niet als een best mens. Niet als een braaf mens. Niet als iemand die zoveel uitsteekt boven zijn broer Kain. Want je zou zeggen. Nee, Kain is in bepaalde opzichten. Ja, een veel voortreffelijker persoon. Die komt uit zijn eigen tot de gedachte, ik moet wat doen voor God. Zomaar uit zichzelf. En als je dan Abel ziet gaan, dan zeg je, ja, met recht nietigheid. Ijdelheid betekent zijn naam. Ademtochtje, een zucht. Wat is adem? Abel bracht ook, staat er zo fijntjes, hij bracht ook een offer. Zijn broer was er wel voor. Maar nou ziet de Heer dat offer van Kaïn niet aan. En van Abel wel. Is die dan toch zoveel beter? Nee, juist niet. Juist niet. Abel die staat daar als een nakomertje, zou je zeggen. Als een te laat komertje. Zo staat hij daar. Met zijn geslachte lam. Daar staat hij daar. Als je naar Abel kijkt, zou je zeggen, is het net of dat je nog iets ziet in zijn gezicht van dat lammetje wat hij daar geslacht heeft, wat me van die grote ogen keek toen hij hem de keel had gesneden. Ja. Zoiets. En toch, hoe beschuldigd, hoe ijdel, hoe nietig dat hij zich ook voelt. Hij gelooft. Wat gelooft hij? Ach Heere, zo u de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? Ik niet. Was ik maar zoals mijn broer Kaïn. Die denkt tenminste aan u. Maar ik ben zo ongelukkig, ik had er weer geen erg in gehad. Maar bij u is vergeving. Dat is het geloof. Van die arme ongelovige Abel is dat het geloof. Bij u is vergeving. En dan komt er iets open van de liefde. En tot zijn grote verbazing geeft God getuigenis. Hoe? Of de rook neergeslagen is, dat doet niet ter zaak. Maar weet je hoe God getuigenis geeft? Je ziet opeens zijn gezicht opklaren. Je ziet opeens iets van blijdschap komen. Echte blijdschap. Echte verwondering. Je ziet gewoon dat God goed op hem is. Dat ziet Kaïn ook. Misschien is er ook wel een stem geweest. Dat weet ik niet. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. Dat bloedend lam. Er is een lam dat bloedt. In ieder geval, het is duidelijk gebleken dat de Heer zijn zegen aan Abel geeft. Kaïn valt. Hij vervalt. Hij, er staat zijn aangezicht verviel. Letterlijk staat er, hij viel. Eerst liep hij zo, en nou loopt hij zo. Helemaal voorover. Hij wordt mager ervan. Hij is zijn opgewektheid kwijt, zijn natuurlijke godsdienstige opgewektheid is die kwijt. Het steekt, brandt, het verteert. Waarom? Waarom nou Abel? Ik was er nog eerder als hij, bij God, op de stoep. En hij krijgt nou, dan komt God. En God zegt, Kaïn. Waarom zie je er zo uit? Waarom kijk je alles maar zo naar de grond? Waarom word je zo mager? Is dat terecht? verlies er niet in als je wel doet. Verhoging. En als je niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Kwaad. Je moet dat zo opvatten, het lijkt me dat die gedachte wel duidelijk is, jongen. Dat scheelt er niet veel aan of de deur gaat open. En dan is er geen houden meer aan. Dan gaat het van kwaad tot erg. Dan gaat het van een boze gedachte naar een boos woord, naar een boze daad. Daarom, als je wel doet, dan is de verhoging. Maar zo niet. Houd er rekening mee. Het kwaad ligt aan de deur. Als je het opening geeft, dan is het afgelopen. Zijn begeerte is toch tot u. En gij zult over hem heersen. Dat is een van de moeilijkste teksten van het boek Genesis. Wat wordt hier bedoeld? Wordt bedoeld dat Kain of dat Abel genegen is van harte om zijn oudste broer als de meerdere te erkennen? Dat Kain de eerstgeboorte, het eerstgeboorterecht heeft, dat Kain de grootste is. En dat de Heer zegt, joh, wat denk je dat Abel wil jou niet van je plaatsje dringen? Het wil hij helemaal niet. Hij wil jou eren als zijn oudste broer. En gij zult over hem heersen. Jij mag heus de baas wel zijn van Abel. Dat geeft een goede zin. Je kunt ook denken aan de zonde. Een beetje moeilijk, omdat de zonde wordt meestal vrouwelijk genoemd. En hier mannelijk. Maar toch, ik neig even tot die gedachte. Kain, de zonde ligt te loeren. Die begeert jou. Die begeert jou helemaal. Die wil jou hebben. Die wil jouw hart vervullen. Die wil jouw handen, je vuisten doen ballen. Die willen je over de rode streep heen trekken, Kain. Die willen bloed zien, die boze zonde. Gij zult over ze heersen. Daar zou je mee vast kunnen lopen in je gedachten. Ik zeg, ja, maar dat kan een mens toch niet? Kain wel. Kain denkt dat hij alles kan. Kain denkt dat hij zelf kan beschikken over zijn handen, zijn hart, zijn geloof, zijn God. Denkt. En daarom komt God hem als het ware op die weg tegemoet om zijn eigen gerechtigheid te ontdekken. Zijn eigen gerechtigheid, zijn eigen willigheid. Zijn eigen zekerheid. Want die zekerheid van hem. Dat rechtvaardige, dat eigen gerechtige, dat heeft een knak gekregen. Door God. En daarom is hij er zo beroerd aan toe. Want in principe wil hij dat niet weten. Hij is toch te sterven. Nou zeg God, let nou eens op jongen, als je wel doet, God zegt niet dat kan jij, zegt God hier niet, er is verhoging, maar als je niet wel doet, kijk uit, je wordt meegesleept. Want de zonde die begeert jou, gij zult over haar heersen. Je bent toch een man? Je bent toch een kerel? Je wilt toch eerst geboorterecht ook hebben? Je wilt toch de meerdere zijn en dan ben je ook in je eigen schatting van Abel? Nou dan. Voor heerschappij. Dat zegt God niet omdat God denkt dat Kain in werkelijkheid zo sterke kerel is. Die verder boven, ver boven zijn medemens staat. Dat zegt God om dat als het ware door te prikken. Jij wil baas zijn? Nou, baas zijn. Kijk uit voor de tijger. Kijk uit voor de leeuw. Voor de slang die aan de deur ligt. Die zo naar binnen krijgt. Heers. Het helpt niet. Het helpt niet. Het vreet, het vreet, het vreet maar door. Hij blijft de man. Hij blijft toch de gelovigste in zijn eigen oordeel. De beste, de hoogste. En dan moet dat die andere, die adem toch, die ijdelheid, die niet beter is zo. Die niet beter is. Maar die toch van genade leeft. Die van God leven mag. Omdat hij te arm is om uit zijn ogen te kijken. Omdat hij niet zo godsdienstig is. Omdat hij niet zo geestelijk is. Zegt God, jongen, ik hou van je. Ik zal jou zalig maken. Nou moet die broer, die moet kapot. Die moet eruit. Ik kan dat niet aanvaarden, dat God hem blij maakt. Dat God hem laat zingen. Nou, waarom zing je dan niet mee? Ja, het zou wel mooi zijn. Nog meezingen ook. Zo beledigd. En dan nog zingen. Hij kan het. Hij slaat hem dood. Hij slaat hem dood. Daar zie je nou die kwade macht. Daar zie je nou de deur opengaan. Daar zie je het verderf. Verloren. Overwonnen door het kwaad. Hij wordt een balling, een zwerver. En God is nog genadig voor hem. Hij geeft hem een teken. Dat hij niet van de aarde wordt weggevaagd. En hij gaat als een balling over de aarde. Wordt van het kwade niet overwonnen. Waarom niet? De Heer Jezus leeft. Daar is een lam dat bloedt. Daar is een Golgotha, een kruis. Waarom elkander bijten en vereten? Waarom is het dat ik hoog, hoog zou spreken? Waarom, waarom onszelf wreken? Toorn behouden. Kwaad met kwaad vergelden. Waarom verdeeldheid? Waarom? De gemeente heeft het nodig. Ik heb het nodig. U hebt het nodig. Het is niet zomaar iets denkbeeldigs. De Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Het gebed is nodig. Verlos ons van de boze. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enige inbrengt. Dat is realiteit. Voel nou die liefde en die getrouwheid van die die door zijn knecht, door de Heilige Geest opbrengt, wordt van het kwade niet overwonnen. Ja, maar hoe moet je dat dan doen? Bedenk dat het kwaad overwonnen is op Golgotha, toen Jezus Christus in dat verlies wilde komen van zijn eigen leven, van hemzelf. Bedenk dat. Bedenk dat hij het huis van de sterken is ingekomen om zijn vader te ontroven. Bedenk dat er in hem een fontein is van levend water tot verzoening. Tot reiniging. Bedenk dat ook als je wel door het kwade overwonnen bent, dat je hart je veroordeelt. Nog daar, dat dierbare evangelie tot ons komt, wordt van het kwade niet overwonnen. Het kwaad van de eigen eer, het eigen ik, de eigen vroomheid, het eigen geloof, wat tenslotte geen enkele garantie biedt. Want daar word je het meest door bedrogen. Je eigen hart wordt erdoor bedrogen en de naaste wordt erdoor bedrogen. Als je bouwt, ja, maar nee, zo ben ik niet. Zo dit, zo dat, want ik ben dus, ik ben zo. Denk erom, de zonde ligt aan de deur. Denk erom, als je niet erkent voor Gods aangezicht, ik en die man, dat je dan in feite in vijandschap staat tegenover de waarheid, niet wil erkennen. Erkennen, dat is weg, dat is de weg. Dat kan ik niet. Hou daarmee op met dat kan ik niet. Indien er enige vertroosting is, indien er enige blijk is van de genade van onze Heer Jezus Christus, kan heet uitgaan, maar dan verliezen we het. Dan gaan we toch over de kop. Het gaat toch immers niet om onze akker, heb ik gezegd. Daar moet je niet op verschuilen, van ik kan niet. En ik ben nou even, daar moet je niet achter verschuilen. Je moet niet zeggen, ja maar hoor eens, en ieder is toch maar aangenaam met hetgeen dat hij heeft. Ik heb dat niet en ik heb dat niet, ik heb dat niet. Dat meen je niet. Als je zegt, ja ik weet wel dat ik niet deug, dat meen je niet. Dat meen je niet. Je gelooft het niet. Je voelt je in je hart een best mens. Weliswaar met zijn foutjes, maar je gelooft het. Daarom is er ook op die akker van ons niets te vinden, niets te vorderen. Maar hier zijn we op de akker van Jezus Christus. Waar het bloed op neergedruppeld is toen hij in grote angst kroop in de hof. En hij is het die ons zijn vrienden. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Daar gaat het kwaad overwinnen. Daar gaat het goede nou overwinnen. Daar. Overwint het kwade door het goede. Verlies het zijn. Maar Jezus Christus wilde de grootste verliezer zijn. En zo winnen. Door het verlies heen. Maar om nou uit die Heer Jezus Christus bediend te mogen worden. Kinderen. Oh, ik zou het zo gaarne toe willen roepen. En dat doe ik ook. Maar overwint het kwade door het goede. Dat goede dat Jezus Christus heeft verworven. Wat hij gedaan heeft. Wat hij heeft aangebracht. Oh, dat Romeinen 8 spreekt daar zo van, weet je wel. Dat is dat hoofdstuk, dat komt daar achter. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar dan moet je ook eens verder lezen. Zo is er nu geen verdoemenis voor die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wat zit daar in perspectief, in uitzicht, in die geest van Jezus Christus? Overwin het kwade door het goede. Dit is het goede, de maaltijd van reine wijn, van vet vol wijn. Wat Jezus Christus heeft gedaan. Tegenover iedere kwade gedachte, tegenover dat vuur dat ons aangezicht doet vervallen, dat ons hoofd naar beneden drukt, dat ons als schuwe mensen doet lopen over deze aarde, wat ons alle blijdschap rooft, wat ons in een krampachtige zenuwaandoening stort, omdat we zo rechtvaardig zijn, omdat we niet willen toestemmen, omdat we niet willen overwinnen het kwade door dat goed. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verwijt, heeft uw bevel met liefde en lust ontvangen. Dan moet het kwade wijken. Daar wordt het overvleugeld door de liefde. Daar wordt je hart geopend voor de naaste. Daar kun je niet langer trappen, niet langer schelden, niet langer kwaad spreken. Daar is dan innerlijk voor het aangezicht van God die waarachtige verzuchting. Heer, help haar, help hem. Alsjeblieft, verzoen de zware schuld. Daar wordt het kwaad overwonnen. Daar gaat de eigen gerechtigde mens, die toch goddeloos is, en tevens eigen gerechtigd, die gaat wat wankelen. Die kan zijn mast niet langer recht ophouden. Daar wordt gebedeld aan de troon van Gods genade. Lieve Vader, alsjeblieft, grijp u ons en houd u ons vast, omdat het kwade niet eeuwig over ons heerst. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Dat is de genade nu van onze Heer Jezus Christus. Dat is het goede dat de Heere ons zal doen zien. Dat het land zelf zijn garven zal bieden. Dat is in Gods, in Christus naam verder. Niet twijfelen aan Gods genade, maar opstaan. In zijn kracht en hopen op zijn heil. Dat geven ons de Heer, geliefde gemeente. Dat geven hij zo in de beoefening en in de praktijk van het leven, dat het zichtbaar mag worden. Dat het een gezicht krijgt in ons midden. En dan niet tot eigen roem, dat doet kaart in. Dat is onze broer. Eigenlijk, dat ben ik, Kain. Maar niet zo. Maar zo. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verberg geen kwaad. Help mij. God help ons. Ik voel, ik heb er haast niets van gezegd. Van deze zeer diepe woorden. Uit Romeinen 12. Maar misschien mogen we een gedachte erover krijgen. Dat is al genoeg. Als het uit mag monden. Heere, ontferm over ons. Allemaal. Amen.